Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we elkaar gaan zingen uit Psalm 138 en daarvan het eerste en ook het vierde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heere, uw dank bewijzen. En het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. We luisteren vanmorgen ook samen naar de wet die de Heere ons heeft gegeven als richtsnoer voor ons leven. Maar ook om die aan onze kinderen weer door te geven. En dat komt in Psalm 78 vers 3 naar voren. God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren. Onze kinderen moeten het ook horen en leren wat de Heere van ons vraagt. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naaste, en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere heeft de wet zo samengevat: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, dat hieraan gelijk is, dat luidt: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. doen vanmorgen de Bijbel open bij het allerlaatste Bijbelboek, Openbaring aan Johannes. En we lezen uit het eerste hoofdstuk de eerste 8 verzen en uit het tweede hoofdstuk de verzen 8 tot en met 11. Openbaring 1, 1 tot en met 8, Openbaring 2, 8 tot en met 11. Openbaring van Jezus Christus die God hem heeft gegeven om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest, en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komt, de Almachtige. En dan uit het tweede hoofdstuk, de verzen 8 tot en met 11, de brief aan Smyrna. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoe, u bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood, en ik zal u de kroon van het leven geven. Die oren heeft, laat die horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot zover. Laten we, voordat we ons buigen over het woord gemeente, laten we eerst de Heere danken. En laten we hem bidden om zijn onmisbare zegen. Laten we samen het aangezicht van de Heere met eerbied en ootmoed zoeken. Als we vanmorgen tot u komen, Heere, dan hebben we ons te realiseren dat u de levende Heere bent. Die het tegen de gemeente van Smyrna heeft gezegd, ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend, tot in alle eeuwigheid. Heere, u bent de opgestane Heere, u bent de overwinnaar op de machten van dood en de achterliggende machten van de zonde. U bent de vorst van het leven. En we hebben ons te realiseren, Heere, dat we vanmorgen tot u naderen. En we hebben ons ook te realiseren dat we vanmorgen in uw tegenwoordigheid mogen zijn. Want we hebben het vanmorgen niet gelezen, maar in datzelfde hoofdstuk Openbaring 1, daar laat u weten dat u te midden van de kandelaren, de gouden kandelaren, wandelt. En die gouden kandelaren, dat is een beeld van de kerk op deze aarde. En dan mogen we het weten, u bent in ons midden. En dat is een troost, heren. En dat vervult ons met dankbaarheid, dat u toch als we samengekomen zijn, toch steeds in ons midden wilt zijn. Maar we realiseren ook, heren, dat we de werking van uw Heilige Geest zo bijzonder nodig hebben. Dat we niet zonder die bijzondere zegen kunnen. Als we zo meteen dat woord dat we gelezen hebben weer gaan overdenken. Heren, dat uw Geest het ons duidelijk mag maken. En dat ook alles weggenomen zal worden wat in de weg kan staan. En dat we de boodschap mogen verwerken voor ons hart en voor ons leven. U kent ons, u doorgrondt ons, u weet van ons staan en van ons zitten, van ons gaan en van ons liggen. U bent op de hoogte van onze noden en, heren, wilt u het ons geven. Zodat we aan het einde van deze dienst het kunnen zeggen dat we door u onderwezen zijn, dat we door u bemoedigd zijn, dat we door u voedsel hebben ontvangen voor onze harten. Heren, we weten ons ook afhankelijk als het gaat om de stemmingsvergadering die na deze dienst zal plaatsvinden, mogen we de leiding van uw Geest ook daarin ervaren. Wilt u de gekandideerde broeders ook nabij zijn? Heren, we dragen ook dit van harte aan u op. Vandaag mogen wij onze gave geven voor het werk van evangelisatie en het werk van de ICF. Laat onze gaven ook mogen worden gebruikt in dienst van de opbouw en de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat is ons gebed. We dragen ook vanmorgen aan u op onze broeders en de zusters die onder veel minder gunstige omstandigheden kerk moeten zijn dan dat van ons geldt. Heren, wees in het bijzonder de broeders en de zusters in Indonesië en in Maleisië nabij. U weet wat het inhoudt om daar christen te zijn. Wil ze bijzonder sterk en bijzonder staande houden. En heren, u heeft het ons toegezegd dat we in deze wereld verdrukking zullen lijden. Maar u heeft toch ook de belofte gegeven, hebt goede moed, want ik heb die wereld overwonnen. De machten van de dood, de machten van de Satan, de machten van de tegenstand, ze zijn overwonnen. En laat die bemoediging ook de christenen daar ook mogen vertroosten. Zo naderen we vanmorgen voor uw heilig aangezicht. Onze gebeden, heren, zenden we op tot u in het diepe besef dat we in onszelf geen waardigheid hebben om tot u te komen. Maar hoor ons en zegen ons enkel uit genade op grond van het werk van de Heere Jezus Christus. Van wie we gelezen hebben dat hij degene is en die was en die straks ook weer komen zal. Om zijnentwil. Amen. Voordat we luisteren naar het woord dat we gelezen hebben, zingen we met elkaar de Psalm 37, het tweede, het derde en het negende vers. En daarin komt naar voren dat we te allen tijden ons vertrouwen en ons oog op hem alleen hebben te richten. Vanmorgen staan we stil bij wat we lezen in Openbaring 2. De brief aan Smyrna met als uitgangspunt het tweede gedeelte van het tiende vers, waar we lezen: wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Als we geluisterd hebben naar de boodschap van dit schriftgedeelte, dan zingen we met elkaar Psalm 84, het zesde vers. Hij zal hun het goede niet in nood onthouden, ja zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. In dit schriftgedeelte van vanmorgen, gemeente, horen we niemand minder spreken dan de opgestane Heere Jezus. Hij zegt het in vers 8 met zoveel woorden: ik ben degene die dood ben geweest en die weer levend is geworden. Nu heeft de schrift voor ons natuurlijk altijd gezag. Maar als we dan vanmorgen lezen dat deze woorden heel nadrukkelijk uit de mond van de opgestane Here voortgekomen zijn, ja, dan willen we nog meer weten wat die woorden te betekenen hebben. De opgestane Here die nu in de hemel is, die heeft deze brief aan zijn gemeente op deze aarde geschreven. En dan is natuurlijk vanmorgen de vraag: wat zegt hij hier? Nou, een belangrijke kern van deze hele brief, die wordt gevormd door die woorden die we als uitgangspunt hebben gekozen, vanuit vers 10, dat de Heere zegt: wees trouw tot in de dood. En dan klinkt de belofte: en ik zal u de kroon van het leven geven. We worden dus opgeroepen om trouw te zijn. Trouw. Trouw in het geloof. Trouw in de strijd tegen de zonde. Hè, trouw in het leven met de Here. Trouw tot in de dood. Ja. Dat kan twee dingen betekenen. Zolang we op deze aarde leven, kan dat betekenen. Maar het zou ook kunnen betekenen trouw, zodat het je leven zou kunnen kosten. Dat je door je trouw aan de Here je leven daarvoor moet geven. Maar hoe het ook zij, gemeente, we zullen allemaal wel aanvoelen dat deze opdracht die hier klinkt een hele opdracht is. Een opdracht waarvan je moet zeggen: die kan ik in eigen kracht nooit houden. En hoe moet dat dan toch? En daar willen we het ook met elkaar over hebben. Hoe of dat dan zou kunnen. Die opdracht om trouw te blijven houden. En het is niet alleen een opdracht die hier klinkt, maar ook een belofte. Ik zal u geven de kroon van het leven. En wat is nou de kroon van het leven? Dat is het leven zelf. Dat is het eeuwige leven. En dat is natuurlijk een heerlijke belofte, die over de grenzen van dood en graf heen reikt. We zullen er vanmorgen bij stil staan. Ik heb als thema gekozen: wees trouw. Dat is een opdracht voor dit leven en die wordt gevolgd door een belofte voor het toekomende. Wees trouw, een opdracht voor nu met een belofte voor straks. Deze woorden die maken deel uit, zoals we vanmorgen gelezen hebben, van de brief die de opgestane Here geschreven heeft aan de gemeente in Smyrna. Nou weet ik niet of u een klein beetje op de hoogte bent met Smyrna. Een paar details misschien. Een stad in Klein-Azië, vandaag is dat Turkije. in de tijd van de Bijbel een belangrijke havenstad, veel inwoners, meer dan 100.000. Een mooie stad moet het geweest zijn en zelfs een van de meest mooie steden van de hele oudheid. Een stad bekend vanwege atletiekwedstrijden die duizenden toeschouwers trokken zo'n beetje en in religieus opzicht een volkomen heidense stad. En bijzonderheid, dat was de heidense keizerverering. Er was een tempel gebouwd daar en daar moest dan de keizer eer gebracht worden. En, nou, u begrijpt, daar zal ik zo meteen nog wel wat meer over zeggen, dat dat voor die gemeente daar een gruwel was. Keizerverering. En tot slot, de stad bevatte ook heel wat Joodse inwoners. Na de val van Jeruzalem in 70 na Christus waren heel wat Joden uit Israël overal naartoe gevlucht. En er waren ook heel veel in Smyrna terechtgekomen. In Smyrna, in die puur heidense omgeving, is toch ook een gemeente van de Heere Jezus ontstaan. Waarschijnlijk is dat gebeurd zo kort na het jaar 50. En als we de gegevens uit Handelingen 19, als we die goed interpreteren, dan zou je kunnen zeggen dat de gemeente van Smyrna ontstaan is door evangelisatiewerk vanuit de gemeente van Efeze. Efeze ligt 70 kilometer ten zuiden van Smyrna. Maar in die tijd heeft men vanuit Efeze dus ook daar in Smyrna geëvangeliseerd. En de Heer heeft dat gezegend, zodat er mensen door woord en geest uit de duisternis waren geroepen en gebracht waren in het koninkrijk van zijn licht. En zo was die gemeente ontstaan in die enorme grote havenstad met al zijn heidendom. En wat is dat toch altijd ook bijzonder om dat te mogen ontdekken, dat de Heere zijn gemeente roept. Aan deze mensen in Smyrna, deze christenen in Smyrna, richt de Heere Jezus zijn brief in de allereerste plaats. En dan lezen we dat de Heere zegt: ik ken uw werken. Ik weet ook de verdrukking. Ik weet uw armoe. Hoewel hij dan tussen haakjes zegt: u bent dan misschien in maatschappelijk opzicht arm, maar u bent in geestelijk opzicht wel rijk. En hij zegt: ik weet ook dat er over u gelasterd wordt door de Joden. Dus dat zijn de dingen die hij zegt: verdrukking, armoe en lasten. Maar hij zegt in de allereerste plaats: ik ken uw werken. En als je daar vanmorgen nou eens even eerst de aandacht op vestigt, dan is dat heel bemoedigend, gemeente. Dat die opgestane Heere, dat hij weet wat er op deze aarde in zijn gemeente aan de orde is. En dan kun je dat heel breed trekken. Dan kun je zeggen: nou, heel de kerk is voor de Heere een open veld. Hij doorziet alles wat er gebeurt. Maar je zou het ook heel persoonlijk kunnen maken en zeggen van: ieder kerklid mag weten dat de Heere op de hoogte is van je omstandigheden. En dat is bijzonder vertroostend, zeker als je ook in moeitevolle omstandigheden of in verdrietige omstandigheden verkeert. De Heere weet van onze werken. Hij is op de hoogte. Wat was er in Smyrna aan de hand? Drie woorden gebruikt de Heere. Hij zegt: er is verdrukking, er is armoe en er is laster. Er is verdrukking. En verdrukking, gemeente, dat betekent dat er tegenwerking is. Nu is dat eigenlijk op zich niks bijzonders, want dat stelt de Bijbel ons ook heel duidelijk voor, dat ieder die werkelijk de Heere Jezus lief heeft, die krijgt te maken met verdrukking. In de wereld zult u verdrukking lijden, staat in Johannes 16. Hè, verdrukking, die hoort bij het christen zijn. En natuurlijk niet altijd in diezelfde vorm als in Indonesië en in Maleisië en Noord-Korea, gelukkig niet. Maar het is wel werkelijkheid. Als je werkelijk de Heere vreest, gehoorzamen wilt, dan kun je er zomaar buiten komen te staan. Bijvoorbeeld als je op school je niet overal in laat meevoeren. Als je op een gegeven moment zegt nee, dat doe ik niet, daar ga ik niet in mee. Dan kunnen de anderen zomaar zeggen van, nou ja, dan hoor je er eigenlijk niet meer helemaal bij. Het kan je vandaag de dag negatief beïnvloeden als je christen bent, als het gaat om je promotiekansen op bepaalde werkterreinen. Dat men dan zegt van ja, maar je kunt niet meer echt goed mee in het team. Ik denk dat mensen die in het medische werken, dat die soms daar ook mee te maken hebben. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen in hun familiekring te maken kregen met een stukje verdrukking. Wanneer familieleden niet gelovig zijn, dan kan dat zomaar tot een stukje verwijdering gaan leiden. Verdrukking. In Smyrna heeft men te maken met verdrukking. En ja, waar komt die verdrukking nou vandaan? Van twee kanten. Die verdrukking die komt van de overheid, dus van de heidenen, en die komt ook van de in de stad aanwezige Joden. Dus in de eerste plaats van de heidenen, van de overheid. Want wat deed de overheid? Die zei, we hebben nou daar een tempel in de stad gemaakt. En die is voor de keizerverering bedoeld. En dan moeten jullie natuurlijk ook allemaal die keizer daar gaan vereren. We hebben dat niet voor niks gedaan. Veel in geïnvesteerd. Dus iedere inwoner moet daar van tijd tot tijd een offer brengen aan de keizer. En als je daar een offer brengt, dan moet je ook expliciet gaan zeggen dat de keizer je heer is, je curios. Nou, als je dat even je voor ogen houdt, dat dat de opdracht is, dan zeg je, daar kan een christen nooit aan voldoen. Hè, een keizer een offer brengen en tegen een keizer dan zeggen, al is het dan fictief, maar toch wel werkelijkheid, van jij bent mijn heer, jij bent mijn curios, dat gaat een christen niet over zijn lippen krijgen. He, want dat is immers het bijzondere, een christen is verbonden aan de Heere. He, een christen is door woord en geest gebracht onder de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus. En als er één is die als curios in zijn of in haar leven wordt erkend, dan is het Christus alleen. En daarom krijgt hij dat niet over zijn lippen om te zeggen, nee, maar die keizer is ook mijn heer. Dat krijgt hij echt niet over zijn lippen, echt niet. En dat werd natuurlijk die gemeenteleden die dat niet konden, niet in dank afgenomen. En die overheid, die sprak hen daarop aan. En je weet hoe dat gaat, hè. Je krijgt eerst een briefje thuis, bij wijze van spreken, van nou, we hebben gemerkt dat u niet aan dat en dat project kunt deelnemen. En we willen u vriendelijk uitnodigen om dat alsnog te gaan doen. Misschien bent u het vergeten, maar dan en dan bent u hartelijk welkom in die tempel. Nou ja, en toen die christenen dat nog niet deden, ja, toen werden de briefjes al wat grimmiger. Hè, van voor die datum moet u daar geweest zijn en we zullen het registreren. En als u niet geregistreerd bent, dan volgt een boete. Nou, en zo ging dat verder en op een gegeven moment werden christenen in Smyrna zelfs gevangen genomen, omdat ze niet aan die verering van de keizer wilden deelnemen. En nog in een later stadium zijn er christenen in Smyrna, en niet alleen daar, ter dood gebracht, omdat ze dus de keizer niet wilden eren. Een hele bekende christen die in Smyrna de marteldood gestorven is, dat is de voorganger, de bisschop van de gemeente geweest, en die heette Polycarpus. misschien wel van gehoord. Ongetwijfeld wel van gehoord, denk ik. In het jaar 155 is Polycarpus ter dood gebracht. En ik vind het ook altijd weer ontroerend om te lezen wat hij toen gezegd heeft. Toen was hij 86 jaar en toen zei hij: ik heb 86 jaar mijn heiland mogen dienen. En hij heeft mij nooit enig leed gedaan. En hoe kan ik mijn koning nou verloochenen die mij heeft verlost? En zo wilde hij de keizer niet de eer geven die alleen Christus toekomt. Verdrukking. Men heeft in Smyrna last van de overheid. Maar men heeft niet minder last van de in de stad aanwezige Joden. En nou is dat altijd, zeker na 1945, is dat heel lastig om daarop te wijzen. Want al gauw wordt er dan gedacht van, je bent een antisemiet of zo. Maar dat antisemitisme is uit de duivel. Dat is een verschrikking. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar de Bijbel is ook heel reëel. En die zegt van ja, er zijn in de geschiedenis periodes geweest waarin de Joden christenen hebben belasterd. En dat is ook daar in Smyrna het geval geweest. Zij hebben laster uitgesproken over de christenen. En wat is nou laster? Ja, laster dat is dat je dingen over een ander vertelt die niet waar zijn. En dat doe je om de ander zwart te maken. Heel bewust. En zo hebben de Joden in Smyrna de christenen belasterd. Ja, wat moeten we daaronder verstaan dan? Ze hebben waarschijnlijk het praatje rondgestrooid dat christenen menseneters zijn. Dan zeg je, nou ja, hoe komen ze daar nou weer bij? Nou kijk, dat heeft te maken natuurlijk met het avondmaal. Hè, waar Jezus zegt, dat is mijn vlees en dat is mijn bloed. Hè, wie mijn vlees eet en wie mijn bloed drinkt, hè, die heeft het leven tot in eeuwigheid. Nou, ze hebben er wat van opgevangen en ze hebben gezegd, die christenen zijn hele rare mensen. Die zijn vlees en die zijn bloed aan het eten. Ze hebben zich er niet van op de hoogte gesteld wat er nou precies aan de hand was en waar dat op slaat. Maar alleen al het feit dat dat hen in de oren, ter oren kwam, dat heeft men, om zo te zeggen, gebruikt om die christenen daar in een zwart daglicht te stellen. Lasten. En dat is natuurlijk best heel moeilijk. Als je belasterd wordt, vaak kun je daar weinig tegen doen. Er wordt een beeld gecreëerd. Vandaag zouden we zeggen met een Engels woord, hè, je wordt gevreemd. Hè? En als je gevreemd wordt, kom daar dan maar eens uit dat frame. Hè? Dan kijken mensen toch op een bepaalde manier naar je. En zo kreeg die christelijke gemeente in Smyrna eigenlijk vanuit die hele samenleving een negatief image, zoals we dan zeggen. Een negatief beeld. Verdrukking en laster in Smyrna. Wie zat daarachter? Weet je, gemeente, dat de Heer Jezus daar een antwoord op geeft in deze brief? De Heer Jezus die zegt in deze brief, hij zegt, daar zit de Satan achter. Moet je maar eens lezen. He? Tot twee keer toe klinkt die naam van de tegenstander. De Satan zit erachter. Dus achter die verdrukking van de overheid en de lasten van de Joden, daar zit in beide gevallen de Satan achter. En dat is nog steeds het grote geheim van alle verdrukking van Gods kerk wereldwijd. Daar is de duivel verantwoordelijk voor. Die aan de ene kant probeert om dingen uiteen te werpen. En aan de andere kant probeert hij ook wat God opgebouwd heeft om dat weer te slopen. Iemand schreef eens, de grote sloper, de duivel. Ik denk dat dat een terechte karakterisering is. Onophoudelijk probeert hij om het werk van God af te breken. Toch heeft hij gelukkig maar hele beperkte macht. En daar wijst Jezus hier ook op, weet je waar? De Heere zegt tegen die christenen in Smyrna, jullie zullen verdrukking lijden. Dat is een feit. Dat gaat niet aan jullie voorbij. Maar jullie zullen een verdrukking lijden van 10 dagen. En dat wil niet zeggen dat het maar 10 dagen duurt, maar dat betekent dat het maar een hele beperkte tijd zal zijn. En dus dat betekent dat de duivel wel macht heeft en macht krijgt om de gemeente te verdrukken, maar niet meer dan dat God de ruimte en de tijd daarvoor geeft. God staat erboven en dat is een bemoedigend iets. De Heere blijft boven zijn kerk staan en de duivel krijgt, voor zover hij het krijgt, de gelegenheid om de gemeente te verdrukken. Die gemeente daar in Smyrna werd dus verdrukt en die werd belasterd. En wat was nou het gevolg? Nou, dan kom je bij dat derde woord dat Jezus hier in deze brief gebruikt. Hij zegt, u bent in armoede terechtgekomen. En hoe moet je dat dan eigenlijk aan elkaar linken? Wel, eigenlijk heel begrijpelijk. Omdat er een negatief beeld in de stad was ontstaan van de christenen, stonden ze er buiten, werden ze er buiten gehouden. En als er werk te verdelen was, dan gaf je zo'n baan liever niet aan christenen, want je wist nooit wie je dan binnenhaalde. En ook als er handel werd gedreven, dan kocht je liever niet bij christenen, want ja, je had gehoord dat dat kannibalen waren. Nou, daar ben je toch eigenlijk helemaal geen band mee, daar wil je niet mee omgaan. Dus om zo te zeggen, door die intolerante opvattingen die men daar had in Smyrna, raakten de christenen steeds meer buiten het gewone leven. Ze konden niet meer werken en ze konden niet meer handel drijven. En het gevolg was dat ze weinig verdiende en dat ze dus in maatschappelijk opzicht in armoede terechtkwamen. Het is heel opmerkelijk dat de Heere Jezus tussen haakjes dan tegen die mensen zegt, moet je maar eens lezen, ja en toch bent u rijk. En dan weten wij wat hij bedoelt. Dan heeft de Heere natuurlijk het oog op de geestelijke rijkdom. Ook al is het waar dat ze daar in Smyrna maatschappelijk gezien dan, nou ja, tot de onderklasse zijn gaan behoren. In geestelijk opzicht zijn de mensen rijk geworden. Ze hebben de rijkdom ontvangen in hem. De rijkdom die bestaat in vergeving, in eeuwig leven. Dat is, om zo te zeggen, altijd het grote geheim van een christen geworden. Dat je de rijkdom hebt mogen ervaren in de Heere Jezus Christus. En dat je het ook beseft van alles van wat hier beneden is, is maar tijdelijk en kan mij nooit de ware rijkdom geven. We kennen allemaal ook wel dat rijmpje. Weg wereld, weg schatten. U kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. En dat zing je niet elke dag als christen. Maar er zijn van die momenten waarop dat heel sterk leeft. Dat het echt bij je binnenkomt. En zegt van ja, zo is dat in mijn leven. Mijn echte rijkdom ligt in de genadevolle ontferming van de Heere Jezus Christus over mijn leven. U bent toch wel rijk. Maar voor de rest was er armoe in de gemeente. En dat had deze oorzaak. En nu komen we dan bij de kern van de brief. Dat Jezus zegt, en wees nou trouw. Wees nou trouw, ja, als het zo zou moeten zijn dat u mijn leven voor mij moet overgeven, blijf ook dan zelfs trouw. Wees trouw tot in de dood. En dan belooft hij en dan zal ik u de kroon van het leven gaan geven. Wees trouw. Gemeente, waarom zegt de Heer Jezus nou hier tegen die gemeente dat ze trouw moeten blijven? Nou, eigenlijk is dat ook heel begrijpelijk. Wat gebeurt er nou met een groep mensen waar van buitenaf druk op wordt uitgeoefend? Ja, dat is niet makkelijk. Als je ergens op drukt, dan komt er spanning en dan moet die spanning moet weer ergens wegvloeien. Als er druk komt, dan zijn mensen geneigd om dan toch maar te gaan schipperen. Ach, wij moeten van onze overheid, moeten we één keer per jaar in die tempel daar een offer brengen. Laten een stuk of 10 van ons dat gaan doen. Dan zijn we van alles af en dan doen we het niet met ons hart, maar we doen het gewoon maar met ons verstand en dan hebben we een hoop ellende, hebben we daarmee voorkomen. Begrijp je? Het zou zomaar kunnen dat ze naar een praktische oplossing gaan zoeken en dat ze gaan schipperen en zeggen, nou ja, dan gaan we toch maar voor een deel die keizer geven wat die keizer graag wil hebben. Een christen waar druk op uitgeoefend wordt, die staat onder druk. En als je onder druk staat, wat ik al zei, probeer die druk weg te laten vloeien. Dan ga je naar oplossingen zoeken. Dan ga je naar aanpassingen vaak zoeken. En als je je aanpast, als het om het wezen gaat, ga je de dingen waar het om gaat verliezen. En dat is wat Jezus voor ogen heeft en hem brengt tot die woorden, wees trouw, ja zelfs tot in de dood. Blijf trouw. Met andere woorden, blijf trouw in het gehoorzaam erkennen van mij. Laat er geen andere machten, om zo te zeggen, je hart gaan innemen. Buig niet voor mij en ook nog voor andere goden. Nou, en dat kun je zo concreet maken vandaag de dag als je wilt. Hoe makkelijk is het niet om te zeggen, ja natuurlijk, ik geloof in de Heer en Hij is mijn koning. Maar hoe blijkt dat nou in de praktijk van je leven? En als je in het dagelijkse bestaan bent, hoe makkelijk kun je dan toch weer, om zo te zeggen, bepaalde afgoden te veel eer geven? Dat kan carrière zijn, kan machten van geld zijn, kan alles wat de gehoorzaamheid aan God in de weg staat, dat kunnen dan op een gegeven moment afgoden gaan worden. En de Heere die zegt, blijf nou trouw, hè? Blijf trouw in gehoorzaamheid. Ik ben toch de koning, ik ben de levende, ik ben dood geweest en ik ben weer levend tot in alle eeuwigheid. Dat is toch niet niks. Je gaat mij toch niet inruilen. Voor wat dan ook. Wat is dan met mij te vergelijken? Wie heeft de dood overwonnen? Wie is de eeuwig levende? En daarom blijf volharden. Blijf op mij zien. Blijf trouw, zegt Jezus, in het geloof. Blijf trouw in het gebed. Want hoe kun je nou de band met de opgestane in je leven bewaren? Alleen maar door het gebed. Of dat is misschien net iets te zwart-wit uitgedrukt. Ik moet er nog iets aan toevoegen. Dat zal ik zo meteen doen. Maar het gebed is zo belangrijk om werkelijk de band met de Heere te bewaren. En als het gebed vervlauwt, als je alleen maar voor en na de maaltijd even je handen vouwt, En er is niet meer die persoonlijke omgang in die binnenkamer, ja dan ga je voor de bijl. Dan gaan de afgoden van deze wereld, die gaan een te grote plaats innemen in je leven. Dat is onherroepelijk zo. Dus het is van geweldig belang, hè. Blijf trouw ook in het gebed, hè, in die persoonlijke gebedsomgang met de Heer. Wees trouw, en dat is wat ik eraan moet toevoegen, wees trouw in het luisteren naar de schriften. Want daar spreekt de Heere in. Kijk, als het zo is dat we op zondagmorgen in de kerk komen en we komen ineens tot ontdekking, dit is voor de eerste keer deze week dat ik echt de Bijbel open doe, dan is het toch het een en ander niet in de haak. Hè? Die schriften moeten open, iedere dag weer opnieuw. Want de Heere die moet spreken tot mijn hart. Hij moet mij bemoedigen, maar hij moet mij ook corrigeren. Dat heb ik nodig. Dus wees trouw. Ook in het openen van de schriften. Wees trouw, zou je kunnen zeggen, ook in het strijden tegen de zonde. Ga niet al te makkelijk op een akkoordje gooien met datgene wat de Heere verbiedt. Denk niet, ach. Wees trouw. Als we ervan overtuigd zijn dat iets zonde is, dan moeten we ook daartegen strijden. Om ons heen, maar zeker ook in ons eigen hart en in ons eigen leven. Wees trouw. Ook in het meeleven met de andere broeders en zusters in de gemeente. Door de week en zondags. Wat is dat toch belangrijk om op die manier samen dicht bij de Heere te blijven. En om niet af te wijken en af te vlakken. Voor het dienen van de Heere worden wij vandaag de dag nog niet met de dood bedreigd. Zoals wel de mensen in de christenen in Maleisië, in Indonesië, in Noord-Korea, China soms, Mali. Noem al die landen ook maar op. Daar mogen we dankbaar voor zijn natuurlijk. Maar het moet wel ons nog meer ertoe aansporen om werkelijk trouw te zijn. Als de Heere ons het voorrecht geeft om in alle rust en in vrijheid hem te dienen, ja, laten we dan ook dat voorrecht niet verachten, maar laten we dat voorrecht werkelijk hoog achten en zeggen, des te meer aansporing om trouw hem te dienen, niet te verslappen, geen water bij de wijn te doen, maar zuivere wijn te blijven schenken, als u begrijpt wat ik bedoel. Wees trouw tot in de dood. En nou wordt die opdracht, die wordt vanmorgen hier gevolgd door een geweldige belofte. En ik zal aan u geven de kroon van het leven. En dat is maar niet alleen maar de kroon op het leven, dat je zegt van, nou, het leven wordt afgesloten, dat geldt van ieder mens. En dan komt er een kroon. Nee, het is eigenlijk het leven zelf, het eeuwige leven, het leven met een hoofdletter. En de woorden van vandaag, die zijn niet in staat om de heerlijkheid van dat leven uit te drukken. En deze kroon, die is door de Heer Jezus zelf verdiend. Hij is dood geweest en hij is weer levend geworden. Dus hij heeft dat allemaal verworven. Door zijn dood heeft hij de schuld verzoend. En heeft hij het eeuwige leven verdiend. En daarom zal hij die ook geven. En wanneer wordt die kroon van het leven nu uitgereikt? Die wordt aan een christen uitgereikt als het aardse leven wordt afgesloten. Als het aardse leven wordt afgesloten, dan is de Heere er om de kroon van het leven uit te reiken. Of het leven ermee te bekronen, zou je ook kunnen zeggen. En dat is zo bijzonder. Dan mag je weten, het kroonleven komt nog. En het kroonleven is rijker nog dan het ongekroonde leven. Het ongekroonde leven is hier beneden. En het gekroonde leven, dat is straks. En het gekroonde leven bestaat uit eeuwig volmaakt zijn. Niet meer vallen in zonde. Niet meer verleid worden, niet meer moeite, verdriet, zorg en teleurstelling ervaren. Alles wat hier beneden als negatief wordt ervaren door een christen, zal straks volkomen achterwege zijn en tot de vorige dingen gerekend mogen worden. En dat zal zo bijzonder zijn. En als een christengemeente, als die de kroon van het leven ontvangt, dan zal het ook een grote verwondering in zijn hart geven. Aan de ene kant wist hij ervan, want de Heer heeft het beloofd. En aan de andere kant, dan blijft het toch verwonderlijk dat de Heer dat geeft. Want wat nou zo bijzonder aan een christenmens, die leert zichzelf immers steeds meer kennen als een ontrouw mens in zichzelf, die op de genade van God aangewezen is en blijft tot en met de laatste ademtocht toe. En er zal geen christen zijn die straks aan het einde van zijn leven, dat hij zegt, en nu heb ik er recht op om die kroon te ontvangen. Een christen zal alleen maar kunnen zeggen, Heere, ik weet het u belooft, maar het is enkel uw goedheid, enkel uw genadige ontferming. En daarom u eeuwig eer en dank en lof voor dit heerlijke geschenk, de kroon van het leven. De kroon van het leven, dat is eigenlijk hetzelfde als wat aan het einde van deze brief door Jezus genoemd wordt, dat je dan door de tweede dood niet zult worden beschadigd. Wat is de tweede dood? Ja, dat is de dood achter de dood. De eerste dood is de lichamelijke dood. Maar de tweede dood is die erachter. Dat is een dood die heel veel mensen niet zien. En waar heel veel mensen ook niet van willen horen. Maar die er wel is. De tweede dood, dat is de rampzaligheid. Dat is de hel. Verschrikkelijk. Maar Jezus zegt, die kroon van het leven, dat wil zeggen dat je door die tweede dood niet beschadigd zal worden. Die heeft geen vat op je. Het is een hele mooie omschrijving van het feit dat de kroon van het leven bestaat in een volkomen overwinning van al de machten van zonde en van dood. Dat de Heere zegt, ik zal je echt tot in eeuwigheid het leven met mij doen ervaren. Het leven in zijn nabijheid, in de hemelse gewesten en straks op de nieuwe aarde. De kroon van het leven. Wat een heerlijke belofte. En die heerlijke belofte, die mag ook weer aansporen om gehoorzaam te zijn aan de opdracht, aan de opdracht van het eerste gedeelte van deze tekst. Hè. Wees trouw. Hoe meer je gericht ook mag zijn op het feit dat de Heer straks de kroon van het leven zal geven. Hoe meer je dat als het ware inspireert en stimuleert om ook trouw te zijn en trouw te blijven aan deze koning. Aan deze koning die alles overwonnen heeft. Die het zegt, ik ben dood geweest. Maar ik ben levend tot in eeuwigheid en ik zal jou die in mij gelooft, het eeuwige leven geven. Wat is vanmorgen de boodschap? Eigenlijk heel simpel. Met twee woorden kun je die boodschap vanmorgen verwoorden. En welke twee woorden zijn dat dan? Wees trouw. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. U heeft ons vanmorgen opgeroepen, Heere, om trouw te zijn. Ja, trouw tot in de dood. En u heeft daar de belofte aan vastgemaakt. En ik zal u geven de kroon van het leven. Heere, u heeft alles overwonnen. U heeft alles verworven. Vergeving, eeuwig leven. U heeft het zelf in deze brief verwoord. Ik ben degene die dood geweest ben. En ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Heere, geef dat we ons dat ook steeds weer mogen realiseren. Dat u de levende bent. En dat u ook die belofte gegeven hebt. En laat ons dat ertoe mogen aansporen om trouw te zijn. Trouw. In het zoeken van uw aangezicht. Trouw. In de strijd tegen de zonde. In ons eigen leven. En in de wereld om ons heen. Heer in de hemel, we danken u dat we ook vanmorgen weer in alle rust bij elkaar mochten zijn. Dat we uw woord zo samen mochten overdenken. En als u het ons geeft, dan hopen we vanmiddag opnieuw een moment bij elkaar te zijn. En wil ook dan de schriften weer voor ons openen. En vanuit de schriften ons onderwijzen en ons voeden. Heere in de hemel, wil alles vergeven wat ook vanmorgen niet was naar uw wil. En blijf ons aanzien enkel in hem. Die is, die was en die straks ook weer komen zal. De Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 33, vers 10 en vers 11 is de slotzang van deze morgendienst.
Thank you.
ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.